Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Ik ben echt oprecht, ik was echt verbaasd om te lezen dat Shirley Jackson dus 4 kinderen heeft gehad. En ik ben echt benieuwd wat er met die 4 kinderen is gebeurd.
Dat is eigenlijk wel een goede vraag.
Ja.
En vooral omdat we...
Ze zijn allemaal verdwenen.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. Het is donker buiten. Eigenlijk anders dan het anders is. We zijn wat later op de dag begonnen. In feite is het al bijna nacht. En dan raak ik altijd in een beetje een griezelige bui. Zijn jullie het met mij eens, Merel en Joost? Oh, Marja en Joost. Oh, wat erg. Ik spreek me.
Ja, okay, nee, maar Merel is wel bij ons gedachten.
Merel. Daar begint het enge al.
Ja,
Merel en Kenny.
Laat van ons gewoon eventjes in de volgende set.
Zien jullie mij wel? Ik ben eigenlijk dood.
Ja. Ik voel een hand in mijn haar.
Enter Ghost. Het is Merel. Nee, helaas. We zijn vandaag zonder Ellen en Merel. Daarom was ik even abuis. Ik zit aan tafel met Joost de Vries en Marja Pruis.
Maar stel je voor, je bent in het huis van bijvoorbeeld je oud-tante. Ze is overleden. En jou is gevraagd of je het huis leeg wil halen. En het is zo'n huis waar boven de schouw in sepia-kleuren foto's hangen van verre, verre familieleden van je. En die met een priemende blik de kamer in kijken vanaf hun foto. En je moet er overnachten en je sluit de deur van binnenuit. En je loopt de krakende trap op. En je gaat in zo'n klein, piepend, 19e eeuws eenpersoonsbedje liggen. Je knipt alle lampen uit. En eigenlijk hoor je steeds geluiden die je niet kan plaatsen.
Dit is gewoon mijn huis.
Dat gebons, dat is vast het riool, toch? En je hoort gekraak en dan denk je dat is vast de wind. En je hoort een piepende deur. En dan denk je, nou, kan dat ook de wind zijn? En je ligt daar in het donker. En je voelt de krachten om je heen. En de vraag is dan, Marja en Charlotte, waar zijn jullie bang voor?
Een spooky vraag, Joost. Ja, ik zit er even over na te denken. Deze setting klinkt heel gezellig en comfortabel. Dus daar zou ik niet zo heel veel last van hebben. Maar waar ik als kind het allerbangst voor was, en waardoor ik ook weinig horrorfilms kon kijken, is het idee van bezeten worden door iets zelf. Dus ik was, als ik heel erg in een griezelige bui was 's nachts, en ik had bijvoorbeeld iets horen kraken of iets over een stoel zien hangen, waar ik gewoon van in de war raakte, dan was er een spiegel in de gang waar ik langs moest. En dat vond ik dan het allerengst. Ik was altijd bang dat als ik er langs zou lopen, dat ik mezelf dan plotseling aan zou kijken. En dat ik dat dan niet was. Dus ik was voor mijn eigen gezicht heel erg bang. En ik had ook soms dat ik dan dat expres ging doen, door dan heel eng naar mezelf te lachen in de spiegel. En daar kon ik dan echt de hele nacht van wakker liggen. Omdat ik dacht van, dat ben ik niet. Er is iemand anders in die spiegel. En die gaat mij overnemen. Of die gaat dan, morgen word ik wakker en dan ben ik dood. En dan is zij degene die mijn leven overneemt.
Nou, dat klinkt inderdaad doodeng.
Durf jij zeg maar een kaarsje te branden voor de spiegel en one Bloody Mary, two Bloody Mary, three Bloody Mary en je ogen dicht te doen?
Nee, ik durfde dat soort shit echt totaal niet. Ik kreeg ook allemaal van die e-mails. Dat was vroeger. Kreeg je van die e-mails als je het dan niet doorstuurde,
oh,
dan zou
nee,
je bezocht
ja,
worden.
Van die kettingmails.
Ja, dan kreeg je een mail van, dan word je bezocht door, nou, de duistere zuster. En zij komt dan naar je bed en ze spuit een dodelijk medicijn in je of zo. Als je het niet naar 7 vrienden doorstuurt. En ik was daar altijd heel bang voor, dus ik stuurde ze ook altijd door. Ah, maar ja, jij bent het van voor de kettingmails.
Ja, ik had als kind de angst dat ik wakker zou worden en naar de slaapkamer zou gaan van mijn ouders. En dat er gewoon andere mensen in bed lagen en dat die me verbaasd aankeken. En zeiden van, hè? Hoezo? Wij zijn je ouders. Dus dat ik gewoon...
Oh. Heel zielig.
Ja. Maar de setting die jij nu schilderde, Joost, die vind ik wel heel bekend. Want ik ben eigenlijk bang in ieder huis. Nee, dat klinkt nu heel overdreven, maar ik ben ook in mijn eigen huis bang als ik alleen ben.
Ik maar weet je nog, jij hebt er ook in het Roland Holsthuis gezeten in Bergen.
Ja, vond ik ook verschrikkelijk. En de mensen daaromheen, want het Roland Holsthuis is een alleenstaand huis.
Heel klein mini boerderijtje.
Ja, eigenlijk best een overzichtelijk huis.
Naast het bos.
Ja, dus ik dacht, oké, dat kan ik. Gewoon uitzicht op koeien. Niks aan de hand. Keurig dorpje in de buurt. Maar ik vond het zo donker daar. En als ik dan daar boven in bed lag. En die slaapkamer kon je ook van binnenuit volgens mij dicht doen. Dat vond ik ook heel eng. Ik dacht van, wat is hier dan gebeurd? Waarom zit er een slot op die kamer? Dus ik vond het een heel eng huis. En toen ging ik overal de lichten aanlaten 's nachts. En toen gingen de buren klagen dat zij niet konden slapen. Omdat er te veel lichten aan
had. Wat grappig is, ik heb ook in het Roland van het huis gezeten. En toen heb ik het gastenboek gelezen. En er waren eerst wel 4 mensen die dit dus opschreven.
Dat het gewoon, eng was.
Dat ze doodbang waren in het huis. Dat het te stil.
Het was een beetje spooky inderdaad.
Nou, wat het misschien ook spooky maakte, dat weet ik ook nog. Het was zo ontzettend stil in dat huis. Ja. Heel donker en heel stil. En als je Amsterdam gewend bent. Ik weet nog dat ik daar toen de eerste nacht ging slapen. En dat ik gewoon 12 uur later wakker werd. Helemaal verbaasd.
Ja. Maar ik ben dus niet bang voor spoken of zo. Ik ben gewoon bang voor beesten. Omdat er een beest onder mijn bed zit.
Beesten?
Ja, beesten. En dan kan je denken, oké, spinnen, muizen. Vind ik allemaal eng. Maar ik denk dan echt aan geschubde beesten... waarvan niemand nog weet dat die bestonden... maar die liggen dan net onder mijn bed.
Maar het is wel een stukje concreter dan gewoon... vervangen ouders of zo.
Ja, dat wel.
Want daar zit weer van alles achter.
Maar hebben jullie nooit, en dat is natuurlijk heel bijbels... en heel, echt oud-testamentisch... maar ik heb nog steeds altijd, als ik een slang zie... dat ik denk, dat is het kwaad.
Ja,
ik oprecht denk, dat is het kwaad.
Maar het is andersom, hè? We hebben die Bijbel natuurlijk geschreven omdat we slangen zo eng vonden.
Ja, goed. Fair enough. Maar alsnog is het zo'n heel diep instinct. Ja, ja, inderdaad. Ja. En ik heb het wel eens, we hebben wel eens een keer een podcast opgenomen over Melmoth. Een boek van Sarah Perry, een Britse schrijfster. Melmoth in de vertelling was een vrouw die geweigerd heeft Christus te helpen, terwijl hij naar Golgotha ging met het kruis op zijn schouders. En toen verdoemd is. En altijd bij eenzame mensen blijft zij in de buurt om alle levensvreugde uit ze te zuigen. En wij hebben toen dat boek gelezen, en dat ging hier voor een deel over. Het werd een keer wakker in mijn oude huis. En ze zat gewoon aan mijn voeteneinde. Grote grijze gestalte. Ik schrik me helemaal wild. En toen had ik ook dat gevoel, en jij had er net een term voor van tevoren, dat ik niet kon bewegen. Dat ik het gevoel dat ik werd vastgehouden in mijn bed.
Ja, sleep paralysis. Dit hebben heel veel mensen, hebben een vrouw op hun benen zitten voor hun gevoel. Als ze wakker worden, zo half uit de nachtmerrie.
Is altijd een vrouw.
Het is altijd een oude vrouw. Een oude vrouw.
In dit geval, een hele banale uitkomst. Maar ik had die dag een badjas gekregen en die hing gewoon aan de muur. Dat was een soort van, dat was zeg maar de vreemde gestalte, kleur, die vreemde gestalte. Maar ik had wel gewoon echt even dat je 10 seconden daar, 20 seconden helemaal in dat gevoel zit.
Ja.
Lezen jullie graag horror? Of gothic?
Nee. Ja. Oh. Maar ja, vertel.
Nee, ik heb daar eigenlijk niets mee. Nee, ik hou ook niet van horrorfilms.
Nou, oké. Okay. Dankjewel voor je komst in de studio.
Ja, nee. Ja, ik bedoel, ik hou ook niet speciaal van griezelige films. Ik vind best wel snel iets griezelig. Ik ben heel een dankbare kijker voor films waarin gewoon een moordenaar rondloopt. Of een deur open moet gaan van een eng huis.
Maar jij bent wel altijd een heel goede verstaander voor soort van de bovennatuurlijke elementen. Ik weet nog 1 keer heel goed. We hadden een van onze gememoreerde Boek FM afleveringen dat we... Hilary Mantel te gast hadden. En die vertelde toen een heel fijn verhaal voor me. En Hilary Mantel, een van de mooiste geestverhalen die ik ken, zijn haar memoires. Giving Up the Ghost. En het sleutelmoment in haar leven misschien wel, of in ieder geval in dat boek, is dan is ze nog een klein meisje. En staat in de tuin bij haar ouders. En opeens ziet ze een soort verschijning. Een vormloos iets. Als een soort van zoom vliegen, maar dan zonder dat het echt vliegen zijn. En ze weet op dat moment, dit is het kwaad. En dat komt bam door erheen zetten. En zij is er altijd echt in van overtuigd dat ze heel erg ghost, dat ze spoken zag en geesten. En toen vertelde ze dat ze net bij Boeken FM volgens mij vertelde ze het niet in de uitzending, maar van tevoren, dat ze net een documentaire had moeten opnemen voor de BBC, want haar derde deel van de trilogie van Wolf Hall kwam uit. En dat ze voor die opnames van die documentaire met een taxi werd rondgereden bij haar ouderlijk huis. Voor, hè, want dat moest dan gefilmd worden. En ze zit in de taxi en ze rijdt langs dat huis. En ze kijkt omhoog naar de kamer die ooit haar kamer was. En ze ziet zichzelf staan. Gewoon als een meisje. En ik weet nog dat ze die anekdote vertelde. En dat ik toen meteen dacht, dit moet ik aan Marja vertellen. Want dit is echt zo'n anekdote waarbij Marja eigenlijk meteen in tranen uitbarst. Dus jij hebt er wel degelijk stijden voor open, heb ik al het gevoel.
Ja, omdat ik het wel heel voorstelbaar vind. Maar dan denk ik dus niet aan spoken, meer aan dat je zo, dat heb ik heel vaak als ik op een plaats ben waar ik vroeger ben geweest, dat ik er alles voor over zou hebben om mezelf daar weer naar binnen te zien gaan. En dat vind ik, weet je wel, ik vind het gewoon meer uiting van een soort verlangen of zo wat je hebt. Gewoon het onachterhaalbare van je vroegere gedaante.
Ja.
Dus daarom emotioneerde me dat enorm inderdaad toen je me dat verhaal vertelde. Ja. Bijgelovig.
Nou ja,
ik heb heel erg last van magisch denken, maar dat is een soort kinderachtig bijgeloof. Maar daar kom ik gewoon niet van af. En dat is de hele dag. Dat hebben jullie, ik denk toch ook wel.
Dat, ja, maar dat houdt ons schrijven.
Als ik nu niet een lepeltje pak in plaats van een vork, dan komt deze dag niet meer goed. Gewoon
ja, als ik nu tot acht tel als ik loop. Anders komt het al, gaat het allemaal helemaal verkeerd.
Ja. Oh, dat heb ik echt helemaal niet.
Echt helemaal niet?
Nee, waarom denk je dat hij zo is? Hij heeft gewoon alle capaciteit, heeft hij voor gewoon werkdingen.
Ja.
Ja.
En wij zitten de hele dag met die spinsels.
Ja, maar goed, wie daar ook last van had, en dat is misschien wel de reden dat we deze aflevering hebben opgenomen. Mm. Niet misschien, dat is gewoon de reden dat we deze aflevering hebben opgenomen. Was Shirley Jackson.
Shirley Jackson.
Amerikaanse schrijfster die in 1916 geboren werd en in 1965 overleed. En op haar 32e beroemd werd met het korte verhaal The Lottery.
Voor de goede orde, dit doen wij toch ook heel erg. Ik stel het nu als vraag, maar het is helemaal gevraagd. Volgens mij hebben we gewoon van de luisteraars door de jaren heen heel veel mails gehad over Shirley Jackson en over gothic literature.
Ja.
Heel erg met de vraag van doe het eens een keer. Dus daarom hadden we ook bedacht deze, want dit is een speciale kerstaflevering.
Ja.
Tenslotte. Het is kerst, jongens. Waar zijn we nu eigenlijk allemaal? Is dit eerste kerstdag?
Het is eerste
kerstdag. Oké, waar zijn we nu allemaal?
Oké, je bedoelt als deze aflevering
verschijnt? Ja, als deze aflevering verschijnt.
Als deze aflevering verschijnt, in het griezelige huis van mijn ouders, denk ik.
Ja, ja, spookhuis.
Waar het spookt en kraakt.
Jij bent gewoon in je griezelige eigen huis.
Maar... Ja, maar dat is dan lekker vol met mensen.
Oké, dat is alleen niet bang.
Ik heb lekker een tulband gebakken. En we gaan, we zitten een lekker film te kijken. Geen griezelfilm, denk ik. Nog even een goede uitzoeken.
Ja, ik zit denk ik, maar dat heb ik volgens mij vorige. Ik zit denk ik, als deze aflevering online komt, in de bus, in de interliner tussen Roodkerk in Friesland bij mijn moeder en Haarlem, naar mijn schoonouders.
Kamer in de nacht.
Kamer in de nacht, over de Afsluitdijk.
Oké.
Maar Shirley Jackson, we hebben haar misschien gewoon tot nu toe niet gedaan, omdat gothic fiction toch wel onder genre fiction valt, zoals we ook weinig detectives hebben gedaan of zo.
Zullen we ook een detective doen?
Ja, ik probeer hier al voor te lobbyen.
Heel leuk om een detective te doen.
Sinds voordat ik hier was.
Echt waar?
Ja, en toen vroegen jullie mij, wat lees jij zo al? En toen noemde ik, geloof ik, een detective. Toen hebben jullie mij vierkant uitgelachen. Maar goed, dit parkeren we even. Shirley Jackson ben ik wel ook al heel lang mee bekend, omdat zij echt hele vaste kost is in het Amerikaanse onderwijs. Ik heb 1 jaar middelbare school daar gedaan en dan kreeg je de Lottery te lezen. Dat is echt zo de short story.
Ja, dus de Lottery is 1948.
Ja, klopt.
In de New Yorker gepubliceerd, kort verhaal. Charlotte, kan je iets vertellen over de Lottery?
Nou, de Lottery, ik denk waarom het zoveel indruk maakte toen, was het is een portret van een small town, zoals er duizenden zijn in Amerika. Het allemaal van die gesloten mensen en hun rituelen. En dan blijkt uiteindelijk aan het einde van het verhaal zo'n grote plot twist. Want die loterij waar ze het al die tijd over hebben, en die elk jaar weer opnieuw moet worden uitgevoerd, zo rond het oogstseizoen, daar win je niet iets mee. Je blijkt degene te zijn die doodgestenigd wordt door de rest van het dorp.
Als je wint.
Als je wint, ja.
Als je verliest dus. Ja.
Nou ja,
het verhaal begint natuurlijk heel sneaky. Dat het begint gewoon als zo'n small town America. En iedereen komt samen voor een soort braderie. En die zijn gewoon van, hey, iedereen is een beetje opgewonden. Van, nou, we gaan het weer doen. En tegelijkertijd hebben ze ook van die gesprekken met elkaar van, hey, ik hoorde dat dorp daar en daar ermee gestopt is. Van, hé, zijn ze gek geworden?
Ja.
Weet je wel, dus ik heb heel erg dat idee van, hé, leuk Amerikaans met z'n allen, goed burgerlijk.
Ja.
Na oorlogs Amerika. En dan inderdaad komt die twist dat
grappig vrouw, is wel, ik heb het verhaal niet gelezen, maar gehoord. Want A.M. Holmes, die leest het voor. Kan ik ook wel iedereen aanraden. Ze heeft een hele prettige stem. Maar het is zo'n krankzinnige plot twist dat ik hem dus helemaal vergeten ben, gek genoeg.
Dat meen je niet?
Ja.
Wat heb je dan onthouden?
Gewoon dat samen zijn.
Gewoon leuk verhaal over een dorpje.
Nee, ja, ik weet wel wat er uiteindelijk gebeurt. Maar ik weet niet meer wat nou wie wanneer je wint en wanneer je verliest. En
maar
waarom.
Ja, stopt de horrorfilm ook altijd van, hey, het is een hele leuke film gezien. Het gaat over een groepje tieners.
Mooi groot huis.
Een dorp, groot huis. Clown. Ze gaan lekker een beetje zwemmen in het water. Ja, meer weet ik eigenlijk niet.
Maar
dat is ook de legacy van het verhaal. Dat de New Yorker toen overspoeld werd met woedende brieven van mensen die dit echt niet aankonden, dit verhaal.
Ja, ook omdat het een soort kritiek lijkt te zijn op small town Amerika en op de soort van
wij en zij.
Hypocriete wij en zij denken.
Ja.
Sir Jackson is uiteindelijk de auteur van 200 of zo van dit soort verhalen en 6 romans, waarvan de laatste We Have Always Lived in the Castle is. We hebben altijd in het kasteel gewoond. Die verscheen in 62. Dus een paar jaar voordat ze overleed. Op best wel jonge leeftijd.
Ja, nee, het was iemand die zich wel echt doorheen gedronken en gerookt heeft.
Ja.
En als je meer van haar leven wil weten, jij hebt hem ook gezien, hè, maar Shirley.
Ja,
dus denk ik een jaar of 3 geleden verschenen. Ja. Elizabeth Moss in de hoofdrol van Shirley Jackson. En dat gaat eigenlijk over de periode dat ze een van haar eerste boeken schreef. Hangs a Man.
Ja.
Ze woonde op Barrington College. Barrington heeft vaker bij ons opgedoken, want dat is ook de duurste universiteit van Amerika. En het is ook de universiteit waar de Secret History van Donna Tartt zich afspeelt.
Dus dan heet
het
Vermont,
Camden,
hè?
In Vermont. Ja, dat is dus ook de universiteit waar Bret Easton Ellis en zo allemaal
David Foster Wallace
allemaal gestudeerd en gewerkt hebben. Dus echt zo'n typische Amerikaanse. Nee, David Foster Wallace volgens mij niet. Maar ja. Wel Donna Tartt zelf, bijvoorbeeld een aantal andere bekende schrijvers. En dat is echt zo'n campus stadje. En daar woonde ze altijd met haar man. Haar man was ook academicus en daar had ze een hele rare relatie mee. En in die film is dat heel mooi uitgewerkt. Dat ze, aan de ene kant ging die man de hele tijd vreemd. En aan de andere kant moedigde ze hem als het ware aan om vreemd te gaan. Als soort van masochistische, dominante relatie. Heel merkwaardig.
Gezellig.
Wat heel gek is dat ze allemaal van die horrorverhalen schreef. Maar ze heeft dus ook een boek geschreven met gewoon leuke columns over de kinderen. Een soort van Sylvia Wittman, dan Shirley Jackson. Zo van, hey, de kinderen. En koken. Maar wel lastig als er allemaal kleine kinderen rondlopen.
Ze had er 4, toch?
Ja, ze had er 4. Inderdaad.
En dan toch zo'n carrière.
Ja.
Echt wel heel indrukwekkend, ja. Vind ik.
Trying to have it all.
Ja, and she had it all. Maar ja, ze ging wel heel jong dood aan de pillen en de drank.
Ja.
Wat al jammer is.
Ja.
Ze is 48, geloof ik. Hè? Dat is
ja, sowieso.
Ongelooflijk jong. Ja.
En dat Hangs a Man, die Shirley Jackson, ja, dat is gewoon die film Shirley is heel mooi om te zien. De Hangs a Man gaat over een meisje, dat is ook zo'n lekkere podcast ding die volgens mij in de jaren begin jaren 40 verdwenen is van Barrington College en nooit opnieuw gevonden. En dat verhaal vertelt ze helemaal en eigenlijk versmelt zij in die film helemaal samen met dat verdwenen meisje.
Ja,
ja, heel lekker om te zien.
Ik herinner me nog ook dat zo'n sinistere opmerking van haar in die film. Dat ze zegt, als haar echtgenoot tegen haar zegt van hoezo? Waarom is dat nou een verhaal voor jou om over te schrijven? Zegt ze van, nou ja, het gaat over meisjes. De enige manier waarop meisjes kunnen opvallen is als ze verdwijnen.
Wow.
Ja, maar dat is ook echt zo'n troop natuurlijk. Basje Boer schrijft er heel mooi over in Pose bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Natuurlijk in films en in al die 100.000 podcasts, true crime podcasts die er zijn. Altijd gewoon het verdwenen meisje is gewoon.
Ja, Ninja Weijers schrijft ook heel veel.
Ja, tuurlijk, in Cassandra. Het is
we hadden het er ook over in de Rebecca Makai aflevering,
ja.
Toch?
Ja.
Daar probeert zij ook een beetje de vinger op die zere plek te leggen.
Ja.
Ja, nee, het verdwenen meisje is altijd het grootste vraagstuk.
Eigenlijk hebben we een omgekeerde situatie in het boek dat we nu gaan bespreken. We Have Always Lived in the Castle. Namelijk dat zijn 2 overgebleven meisjes. Mary Catherine Blackwood en haar oudere zus Constance. Die in hun ouderlijk huis wonen.
Ik had best wel moeite om hun leeftijd een beetje te... Ja, ik weet het nu wel hoor. Maar ik kon het eerst kon ik er niet helemaal...
De eerste zin van het boek?
Ja, de eerste zin.
Oh, ben 18.
Ik ben 18. De tweede zin.
Mijn naam
is Mary Catherine Blackwood. I'm 18 years old.
Oh.
Ja, Mary Catherine is 18 jaar oud en haar zus Constance is ongeveer 12 of 14 jaar ouder, geloof ik. Is begin 30.
Oh ja. Ja.
En zij wonen in dat huis en zorgen voor een oudere oom, Uncle Julian. En hebben eigenlijk een super idyllisch bestaan. Maar wat we ook weten is dat de rest van het dorp ze echt uitkotst en niks met ze te maken
wil hebben. Het begint meteen mee dat die Mary Cat is boodschappen aan doen. En iedereen begint een beetje op zo'n manier van, oh, gaat het met je zus? En je merkt dat er achter die vragen heel veel ladingen zitten. En dat ze eigenlijk door iedereen in het dorp wordt nagekeken.
Er speelt ook iets van dat ze meer geld hebben dan de dorpelingen. Want ze wonen op een chic stuk land net buiten het dorp.
Ja, zo'n oud Victoriaans herenhuis.
En wat dan, staat op het omslag staat ook zo'n heel mooi.
Het is een beetje dat zo'n huis van Norman Bates. Ja, Psycho.
Ja, met het is ook het wordt ook later beschreven als iets dat vrij hoog de lucht in torent. Maar wat dan langzamerhand blijkt, is dat er is een enorm rechtszaak, een schandaal geweest, omdat de ouders en wat andere familieleden die in dat huis woonden vergiftigd zijn met arsenicum. Omdat de zus Constance daarvoor hebben ze geprobeerd haar daarvoor te berechten. Maar ze is vrijgesproken. Er was niet genoeg bewijs voor dat zij degene was die mensen had vergiftigd. Maar goed, dat kan eigenlijk niet anders. Toch is dat overgewaaid. En nu leven ze in deze super rare band met het dorp. Wat ik interessant vond, wat Joyce Carol Oates achterin dit boek, jij hebt dezelfde versie, noemt. Is, zij zag er een soort parallel in met het leven van Shirley Jackson en haar Joodse man, Stanley Hyman. Omdat er in North Bennington, waar zij woonde, heel veel antisemitisme was. Mm-hmm. Dus dat een soort thema.
Ja, snap ik wel. Er zit natuurlijk ook, het is niet alleen dat ze... Het gaat er ook de hele tijd over dat ze meer geld zouden hebben.
Ja, precies. Ze stiekem geld verstoppen daar.
Ja, gewoon dat. Dat is eigenlijk ook de voornaamste plotlijn in het boek. Dat komt... Een neef, Charles, komt langs. En die is eigenlijk heel op zoek van... Hey, waar is het geld? Waar is de schat? Waar is het familiefortuin? Ja. Ik bedoel, ik vraag het gewoon om er bezorgd over ben. Weet je wel, dus het idee is er heel erg dat zij een soort van... Ja, ergens verstopt in dat kasteel van een huis een schat hebben liggen.
Ja.
Maar wat vond jij van die twee zusjes? Wat vond je van hun relatie?
Ja, het is... Sowieso weet je vanaf het begin, of tenminste wantrouwde ik degene die aan het woord was. Is het denk ik wel echt een typisch onbetrouwbare verteller. Omdat er zo'n gekke, extreme situatie wordt gecreëerd. En je weet niet meteen wat er aan de hand is. Maar er is ook al sprake van dat de rest van de familie dood is. Dus, en dat, je weet niet precies, maar er is zoveel dood. Dat ik zelfs op een gegeven moment begon te denken, is hij zelf misschien ook niet dood? Weet je, is het niet een geestenverhaal op die manier? Maar goed, daar ben ik later wel weer van teruggekomen.
Oh, dat is grappig, want dat wordt op een gegeven moment wel een soort gekke suggestie gewekt dat zou kunnen zijn. Uncle Julian maakt op een gegeven moment een vergissing dat hij denkt dat Mary Cat destijds in het tehuis overleden is. Ja. Toen zij moest wachten tot die rechtszaak voorbij was. Mary Cat is de verteller van het boek.
Ja, en die is best wel een soort van vrolijk.
Maar ook wel een beetje gek. Of zeg maar obsessief. Nou, vanaf het begin wel al door. Ze ziet het leven voor zich als een bordspel. Waarin zij punten scoort. Waarin ze kleine tegenslagen moet overwinnen de hele tijd.
Ja, en ze heeft ook zo typisch dat magische denken. Dat ze allemaal handelingen verricht. Om zichzelf en haar zus te beschermen. En ze heeft heel van die mantra's. Dat deed me een beetje denken aan... aan Beckett, gek genoeg. Happy days. Gewoon iemand die ook de hele tijd me herhaalt van dit is een gelukkige dag. Ze zegt de hele tijd tegen haar zus dat ze van haar houdt. Weet je wel, ook om haar weer te ontlokken. Dat die zus dan ook zegt van ik hou van jou.
Ja, want dat is het verschil tussen Mary Cat en haar zus. Die zus komt het huis gewoon niet meer uit. En die zus, die komt het landgoed zeg maar niet meer af. En Mary Cat komt redelijk monter over. En dat voelt op een gegeven moment, naarmate je meer begrijpt wat er gebeurt, voelt het gewoon heel vreemd aan. Omdat er gewoon, hun ouders zijn vermoord. Allemaal mensen om hen heen zijn allemaal op een vreselijke manier om het leven gekomen. Eigenlijk is die totale getraumatiseerde, versteende blik van Constance is er van logische reactie. En bij Merkett is het gewoon, hey, we zijn leuk een spel aan het spelen. Ja. En dat spel speelt ze ook doordat ze de hele tijd inderdaad van die soort van beschermende bezweringen doet. Protective charms. En ze gaat servies begraven in de tuin en ze plakt stukjes van een boek van pagina's, stimmert ze vast aan bomen. En het idee, ze heeft dus een heel gevoel van dat ze dat allemaal doet als soort talismannen, als soort totempalen, kleine dingen die ze opricht, die het huis en eigenlijk hun tweeën moeten beschermen.
Ja, en dan heeft ze ook nog alsof ze een soort kleine heks is of zo, heeft ze de hele tijd die kat bij zich.
Jason.
Ja. Ja. En die lijkt echt gewoon met haar te kunnen praten bijna. Of zij praat in ieder geval met hem. En ja, die doet ook alles wat ze zegt.
Maar jouw katten doen het ook, Mar.
Ja.
Je hebt ook twee van die katten die gewoon als soort honden naar je luisteren.
Ja, dat is waar, ja.
En misschien kunnen we het wel even hebben over hekserij. Op een gegeven moment wordt dat vrij expliciet gemaakt. Dan zijn ze weer eens op schoonmaakdag aan het lopen met bezems en dweilen. En dan zegt ze dat ze eruit zien als like a pair of witches walking home. En ze heeft natuurlijk die kat, die echt als een companion altijd aan haar zij is. En aan het einde van het boek zien we ook eigenlijk hoe zo'n heksenverhaal tot stand komt bij de dorpelingen over deze twee zussen.
Ja.
Waar moeders hun kinderen waarschuwen voor als je niet oppast, dan word je opgegeten door die vrouwen die in dit huis wonen.
Ja, dat is ook zo sterk symbolisch. Zag ik zo voor me. Die angst van die dorpelingen, die dan wel dicht bij het huis willen komen. Kinderen die net onderaan die trap staan en het huis is helemaal gebarricadeerd en dichtgetimmerd.
Ja.
Ik echt dacht, oh ja, ik kan me echt zo herinneren van vroeger ook, dat wij op het pleintje ook in een hoek gewoon zo'n vrouw hadden wonen die je nooit zag en waar je nooit naar binnen kon kijken. En dat was ook altijd zo'n idee, dat is een heks die daar woont.
Maar ja, dat klopt helemaal. Dat voel ik ook alsof dit een voorverhaal is. Dus elk dorp heeft gewoon, of nou niet elk dorp, maar ik bedoel, dat is al het idee van een soort van, wat ging er aan Runerwolde vooraf? Ja. Dit. Gewoon zo'n soort iets. Want er is iets gebeurd en de mensen die er wonen keren zich helemaal af van het dorp. En iedereen in het dorp zal zich afvragen van, hoe komen we daar? En durven we dat wel?
Terwijl de angst voor heksen is wel eens verklaard als de angst voor zelfvoorzienende vrouwen. Dus vrouwen die sterk zijn en die geen mannen nodig hebben om voor zich te zorgen. Of voor... Want alle mannen die hierin voorkomen zijn of dood of zwak. Of op een of andere manier niet in staat om te doen wat ze willen doen.
Ja.
De vader van het gezin is overleden. Charles, die komt binnen als de grote vent. Schijnbaar ook om Constance te huwen. Maar eigenlijk ook om het geld te stelen. Maar die gaat dan ook allemaal die mannen dingen doen. Hij gaat bijvoorbeeld iets voor ze repareren. Maar dat lukt hem niet.
Nee.
Eigenlijk. Hij wil ingrijpen, maar hij kan het niet.
Ja.
En Uncle Julian is ook compleet afhankelijk van Constance. Hij wordt door haar gevoerd.
Ja.
Dus de vrouwen hierin zijn heel krachtig en gezond en sterk. En de mannen zijn allemaal afhankelijk en zwak en impotent.
Ja.
Impotent ook meteen.
Maar ze hebben ook een perfecte rolverdeling, die twee vrouwen. Want Mary-Kate is dan inderdaad de avontuurlijke, de dappere. Die gaat er nog wel op uit. En Constance is heel verzorgend en huishoudelijk. Die zorgt dat het huis schoon is. Die bakt van alles. Ik had echt de fantasie, ik zou wel een lijst willen maken van alle gerechten die worden genoemd in het boek.
Ja,
en dan
geweldig.
Een diner organiseren. Gewoon Shirley Jackson diner.
Dat zou fantastisch zijn.
Ja, toch?
Ja. Ja. Maar
even kleed komen als oom Julian.
Oké, welke van de twee zussen ben jij? Gewoon Shirley Jackson, toch? Met die grote prunbeel op je...
De schrijfster zelf is aanwezig.
Jij bent Cousin Charles, 100%.
100% Cousin Charles.
Wie ben jij? Mary-Kate.
Jij bent wel echt Mary-Kate.
Nou, alhoewel, ik denk dat ik
Constance
ben.
Maar er is iets onheilspellends aan hoe close Constance en Mary-Kate zijn. Dat, jij zei het net al, ze zijn de hele tijd als een soort mantra tegen elkaar aan het herhalen van... Ja, eigenlijk zegt Mary-Kate altijd van, oh, I love you, Constance. Constance zegt altijd,
we zijn zo
silly Mary-Kate, silly Mary-Kate. Ja. Wat jij ook zegt, je bent gewoon een gekke meid.
Ja.
En het heeft iets lichtelijk erotisch. Tenminste, ik weet niet of ik het helemaal zo zou omschrijven. Ja. Maar het deed me heel erg denken aan de Cement Garden en ook aan de eeuwige jachtvelden. Omdat het allebei zoiets heeft van, of alle drie, de familieband waar niemand anders zicht op heeft. Het hoeft niet letterlijk erotisch te zijn, maar is bijna inherent erotisch. Omdat je een soort van in het geheim opereert en heel afhankelijk van elkaar bent. En de rituelen hebt samen.
Ja,
en
het is bijna iets broeierigs.
Die heel lichamelijk zijn ook. Je weet wel, alles...
Dus ze hebben echt een eigen wereld. Een eigen plateau waar ze op leven, waar niemand bij mag komen.
Vooral ook een beetje een eng verbond. Omdat je weet, je komt er vrij snel achter, dat het ook zo bewerkstelligd is. Dat ze met z'n tweeën, oom Julian is dan wel, die is nog net eraan ontkomen aan de vergiftiging.
Ja.
Maar het was dus ook opzet.
Ja, dat is
of mogen we dat nog niet
zeggen? Dat mag je zeggen, maar dat blijft. Ik denk dat dat dubbelzinnig is. Tenminste, het is op een gegeven moment wordt het duidelijk dat het natuurlijk niet Constance was, die brave meid. Maar haar op dat moment 12 jaar oude zusje, Mary-Kat die iedereen vergiftigd heeft.
Ja,
ja, Mary-Kat ze... was boos of was kwaad, want haar ouders hadden van tafel... We spoilen het nu maar gewoon glashard.
Ja, doe maar.
Haar ouders, nou, maar eigenlijk is dit ook niet per se de spoiler van het boek. Dat zit later pas. Maar inderdaad, Mary-Kat naar de kamer gestuurd. En in plaats dat ze zoals andere kinderen die boos naar haar kamer werden gestuurd... gewoon Limp Bizkit ging luisteren en gewoon iets op een internetforum ging schrijven... dacht ze, hey, laat ik wat arsenicum in de suiker doen. Want iedereen gebruikt suiker, wist ze, behalve haar zus.
Over zijn brein.
Ja. Ja, dus zij heeft eigenlijk voor gekozen om alleen over te blijven met haar zus Constance. Dat is de opzet.
Ja, dat is de opzet.
En, maar Constance heeft hier niet voor gekozen. Zij heeft er wel voor gekozen om de suikerpot uit te wassen... Ja. En haar zus daarmee in bescherming te nemen.
Ja. Ja. En zij weet natuurlijk dat haar zus het gedaan heeft.
Maar ze heeft het niet per se met haar verzonnen.
Nee, zeker niet.
Maar ze gaat er wel in mee. Dus
en Constance zegt gewoon op een gegeven moment... ik weet wel dat je het hebt gedaan. En is daar dus heel erg matter-of-factly over.
Maar dat ze ook wat goede zussen voor elkaar over hebben.
Nou, het heeft iets wat een beetje freaky is. Ook even terug naar wat ik net over incest zei. Ze gebruiken die zusrelatie ook wel als een soort vervanger van de soort de gezonde heteroseksuele relaties die ze zouden moeten hebben of zo.
Oh ja?
Op een gegeven moment zegt Constance, begint een beetje wakker te worden richting het einde van dit boek. Zo van, oké, ik heb echt best een soort ziekelijk universum gecreëerd voor mij en mijn zusje. Zij had vriendjes moeten hebben. Ze is 18. Nee, ik ben de enige in haar leven. En hetzelfde geldt andersom.
Ja, ik wil het zeggen. Want
voor Mary-Kat.
Mary-Kat heeft dat eigenlijk elke keer dat Mary-Kat rare dingen doet... is als er een man tussen haar en haar zus lijkt te komen.
Want zij beseft op het moment dat Charles arriveert... Mm-hmm. dat er in het huis van het leven van Constance... altijd al een kamer klaar stond voor Charles. In het huis van haar binnenste, zeg maar. Dat er dus iets is in Constance dat eigenlijk een man wil. Mm-hmm. En dat vindt ze afschuwelijk. Charles moet daardoor ook weg. Aan de andere kant is Charles natuurlijk ook hun vader... of een vervanger van hun vader.
Want dat hij lijkt Mary-Kat afschuwelijk, toch? Of vindt ze het zelf ook?
Oh, sorry, Mary-Kat vindt dat heel erg. Zij probeert dan te voorkomen dat zij vervangen wordt door een man, eigenlijk.
Ja. Zij denkt Constance aan het eind van ik ontzeg mijn zus iets.
Ja, zij zegt op een gegeven moment van ook beïnvloed door Charles. Zegt ze tegen Mary-Kat van ja, al dat rondrennen van jou in het bos, dat is misschien niet zo'n goed idee. Mm-hmm. En je had meer contact met de buitenwereld moeten hebben. Je zou inmiddels vriendjes moeten hebben. Ja. En dat is er niet. Mm-hmm. En dat is mijn schuld. Dat vindt ze dan haar eigen schuld.
Ja, ja.
Wat heel zielig is. Want zij is natuurlijk niet degene die ouders heeft vergiftigd.
Nee.
Maar even een technische vraag. Is dit nou een horrorverhaal?
Ja, ik vind van wel.
En waar zit hem dat dan in?
Nou, dat zit hem niet in het bovennatuurlijke. Want dat is er eigenlijk niet. Zou ik durven beweren. Maar in spanningsopbouw. En dan heb ik vooral een scène in mijn hoofd. Namelijk de scène dat Charles arriveert. Dat Mary-Kat ziet hem al richting het huis lopen.
Ja.
Maar zij denkt, oké, alle deuren zijn dicht. Dus hij kan niet binnenkomen. Dan gaat ze snel nog één deur controleren. Waarbij ze niet realiseert dat haar zus... ook de macht heeft om deuren open en dicht te doen.
Mm-hmm.
Dan loopt ze zo terug de keuken in. En daar zit Charles plotseling.
Ja.
Terwijl hij was net nog in je hoofd, was hij nog voor de deur.
Ja.
Dus dat is zo op zo'n manier geschreven dat het echt een jumpscare is.
Ja.
Ik schrok ook echt. Terwijl Charles is op dat moment nog niet echt een vijand of zo.
Nee.
En ik zou,
het is dus gewoon geen realistisch verhaal. Zo leest het op geen enkele manier.
Nee, en het referentiekader is natuurlijk ook heel duidelijk. Ik bedoel, het boek begint gewoon mee dat ze zegt... ik ben Mary-Kat... ik ben 18 en het liefst was ik een weerwolf geweest. Weet je, was ik als weerwolf geboren. Ik bedoel, het is de hele tijd.
Ja.
En zij is natuurlijk bezig met al die beschermende bezweringen die ze doet. En al die kleine rituelen die zich overal in het bosje, het park rond hun huis doet. Maar ik zat ook te denken, ik heb dit toen gelezen. Maar kort daarna heb ik The Haunting of Hill House gelezen. Dat is denk ik de andere beroemdste van Shirley Jackson. En dat is een verhaal over een huis op een heuvel, Hill House... waar al heel lang wordt gezegd dat het spookt. En dan gaan er dus een groepje mensen naartoe. Een groepje verbonden aan de universiteit. Luiden zich daar dan een aantal dagen opsluiten. Om te kijken of het nou inderdaad spookt.
Mm.
En gaandeweg lijkt het ook te gaan spoken. Deuren gaan dicht. Ze horen allemaal geluiden. Mensen gaan zich steeds vreemder gedragen. Iedereen is panisch op een gegeven moment. Maar wat dus zo knap is van hoe Shirley Jackson dat opschrijft. Is... dat je je ook de hele tijd kan afvragen...
Maar wat nou als dit allemaal alleen het perspectief is van dat ene hoofdpersoon? Wat nou als het gewoon die angst is, die panische blik die zij heeft, waardoor alles een bedreiging lijkt, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn? Mm-hmm. En het lijkt alsof er een vloek op het huis ligt. Maar we hebben de grootste angst is de angst zelf. En dat speelt er heel erg in mee. En ik bedoel, dat is denk ik het knappe van die gothic horror van Shirley Jackson. Dat de horror, ja, het lijken niet echte geesten te zijn. Het lijken niet echte heksen te zijn. Het is de hele tijd de suggestie. Waardoor jij als lezer ook de hele tijd voor jezelf kan bepalen van geloof ik het nou of geloof ik het nou niet. Mm-hmm. En dat is denk ik ook wat je als lezer lezende houdt.
Ja. Ja, ik zit toch even te denken van of ik het dan horror zou noemen. Ik bedoel, ik zie wel wat jij zegt, van er zit iets niet bovenaards, maar iets onmogelijks in of zo. Dus, en het is ook niet helemaal realistisch, maar het lijkt eerder een soort van hyperrealisme of zo. Want het gevaar wat er is heel erg de dorpelingen, weet je wel. Dat zijn heel erg gewone mensen. En die worden zo in hun gewoonheid en hun burgerlijkheid beschreven, net als in de lottery, zoals jij dat net al zei. Dat ik denk van ja, maar op een of andere manier voelt het voor mij niet als een gothic iets.
Nou ja, het grappige is natuurlijk ook eens, dat klopt wel wat je zegt, dat dat ook een soort dreigende kracht is. Ik verwacht het hele boek lang, verwacht je ook, van op een gegeven moment komen die dorpelingen ze halen. Ik bedoel, op een bepaalde manier het boek leest alsof er ergens in het dorpsplein gewoon een brandstapel klaarstaat waar deze heksen op moeten belanden. En het gekke is ook omdat het perspectief bij Marycat ligt, lijkt die wereld die zij geschapen hebben, de wereld die zij geschapen hebben eigenlijk op de lijken van hun familie en andere mensen, is een soort magisch paradijsje, omdat zij er gewoon heel gelukkig zijn. Ja. En de bedreiging is de rest van de wereld. Zij zijn niet de bedreiging, nee. De gewone wereld is de bedreiging.
Ja, ik moet wel zeggen dat die lezing voor mij ook wel heel erg wordt beïnvloed door wat ik inmiddels heb gelezen over het leven van Shirley Jackson zelf.
Kun je daar iets over vertellen, Marja?
Nou, er zijn twee biografieën over haar geschreven. En vooral de laatste, die is van, nou, ik zal maar zeggen, 10 jaar geleden. Die laat heel erg zien dat zij als kind ontzettend gemaltreteerd is geworden door haar moeder. Haar moeder die kon op geen enkele manier uit de voeten met haar als kind. Blijkbaar was zij al een heel fantasierijk, verbeeldingsvol kind. En die moeder die vond haar niet meisjesachtig genoeg. Dus die hield niet op met haar te zeggen dat ze meer een meisje moest zijn. Dat haar haar niet goed was. Dat ze lelijk was. Dat ze dik was. Dus dat was een totaal vijandige omgeving. En op de middelbare school werd ze ook gepest. En dat bleef ook maar doorgaan. Zelfs toen ze volwassen was, bleef die moeder ook haar brieven sturen. Ook over toen ze al aan het schrijven was. Maar ook steeds van, dat ze op geen enkele manier sane was. En zij zag haar man, dus die man die later docent werd, zag zij als haar redder. Terwijl dat in feite kwam ze weer in zo'n soort relatie terecht met die man ook. Want die man vond haar, die zei wel tegen haar van, hij bewonderde haar om wat ze had geschreven. En die liet haar ook, zeg maar, dik zijn zoals ze was. Maar hij had wel allemaal dus buitenechtelijke affaires met gewoon jonge studentes.
Oh my god.
Dat is zo sadistisch. En hij zei ook gewoon tegen haar, hij wilde haar ook daarvan op de hoogte brengen.
Ja, hij geef het in de gezicht. Ja.
Van alle details. En dus zij was een soort gekke, opgesloten muis in dat huis. Ze moest alles doen. Ze moest die kinderen opvoeden. Ze moest het huis schoonmaken. Ze moest koken. Ze kon eigenlijk niet eens schrijven. Dus alles wat ze schreef kwam gewoon voort. Uit een totaal verwrongen situatie. Ze had ontzettend veel woede die allemaal in deze verhalen tot uiting kwam.
Oh, maar dat vind ik wel interessant wat je zegt over die huiselijkheid. Als een soort eeuwig doorgaand ritueel. Iets wat de hele tijd moet blijven gebeuren. Dat zit namelijk ook heel erg in deze roman.
Zeker.
Toch? Ja. Het is een soort, ja, we moeten ons Sisyphus natuurlijk als gelukkig voorstellen of zo. Maar het houdt gewoon nooit op.
Nee. Het schoonmaken.
Het schoonmaken.
Ook, dat hebben we volgens mij ook nog niet genoemd. Dat het huis op een gegeven moment in de fik vliegt.
Nee, dat hebben we nog niet genoemd. Nee.
En dan heb je dus
er blijft weinig te spoilen nog over.
Ja, nou goed, misschien moeten we het daar nog verder over hebben.
Ja, maar okay.
Wat ik nu even wilde zeggen, door die brand is alles door een aslaag bedekt. En dat wordt ook zo extensief beschreven. Dus niet alleen het huis is gewoon eigenlijk voor een deel gewoon vernietigd. Maar het is ook heel vies. Dus ze hebben heel veel moeite om het huis schoon te maken. Om de steeds kleiner wordende ruimte waar ze kunnen verkeren. Maar ook de sla die ze plukken is gewoon grijs van de as. Alles smaakt naar as. Dus ze zijn heel te bezig om dat ook gewoon weer voor elkaar te krijgen. Vind ik trouwens wel een van de mooiere dingen uit het boek.
Ja.
Dat wordt beschreven.
Ja. Ik zag ergens, dit is weer een ander zijspoor, maar ik zag ergens iemand die Charles beschreef als een omgekeerde mad woman in the attic.
Oh ja.
Omdat hij, en dat is een term waarvan ik weet dat jij veel...
Wat is het omgekeerde van? De happy boy on the porch?
Dat ben jij juist.
Dat ben ik.
Ja, daar is een keer een boek over schrijven. Ja.
Sitting on the porch. Minding my own business.
Nee, want hij neemt natuurlijk hun zolderruimte in beslag. Ja. Op een gegeven moment.
Ja. Ja, hij is hun kwelgeest.
En hij wordt het als een geest en een demon beschreven. Ja. Maar ik weet niet genoeg over de Mad Woman in the Attic om...
Ik vind het ook moeilijk, want er stond een paar jaar geleden een heel groot profiel over Shirley Jackson van Zoe Heller in de New Yorker. En zij haalt ook de Mad Woman in the Attic erbij. Maar ik begrijp dat eigenlijk niet helemaal, hoe ik dat nou moet op.
Maar is niet gewoon Mary Cat of eigenlijk een soort van de Mad Woman in the Attic?
Ja.
Kan je niet een scenario voor je stellen waarin Constance met Charles trouwt?
Mm-hmm.
En dat zij, zeg maar... het gekke zusje wordt op zolder.
Ja, maar de Madwoman in de attic is ook gewoon iets wat wordt onderdrukt.
Ja, maar dat is zij dan toch. Zij is een soort van de gekte die in de familie zit, die wordt onderdrukt.
Nou ja, die wordt dus niet onderdrukt.
En nou ja, dat is dus
de omgekeerde.
Ja, ja, ja.
Het omgekeerde eraan.
Buiten.
Dus zij is de Madwoman die gewoon in de keuken mag chillen.
Ja, de Madwoman in the kitchen.
En hij moet op zolder zijn. Nou ja, goed. Je kunt er wat mee, je kunt er niet veel mee.
Maar je kunt wel zeggen, de parallel is ook de Mad Woman in the Attic in Jane Eyre. Die steekt uiteindelijk ook het huis in de fik. En dat gebeurt hier ook.
Ja, vandaar dat denk ik dat mensen ermee komen.
Ja. En ik dacht de hele tijd, dat is namelijk ook iets waar je snel overheen leest. Ik dacht dat Charles dat dus had gedaan onopzettelijk, omdat hij zijn pijp nog had laten smeulen op zijn kamer.
Ja.
Maar eigenlijk heeft Mary Cat dat ook weer gedaan.
Ja, met opzet.
Met opzet.
Ja.
Ja.
Ja, dus
het is een beetje, het is een beetje een demonische figuur toch.
Maar dat is wel interessant, want dat wordt pas langzaam geïntroduceerd eigenlijk. Omdat je zo begint bij Mary Cat, zij duidelijk het slachtoffer ergens van is.
En worden als lezer worden we ook eigenlijk meegevoerd in haar perspectief.
Want ze is een 18-jarig meisje dat duidelijk heel kinderlijk denkt en op de oude schoenen van haar moeder loopt en door het dorp onheus wordt bejegend. Dus je staat heel erg aan haar kant.
Ja.
Het duurde voor mij heel lang voordat ik doorhad dat zij misschien niet onschuldig was in deze.
Ja, maar het begint er ook mee dat, sorry, ik sla mijn boek nu open, ik zie het nu toevallig, dat de dorpskinderen een liedje voor haar hebben, wat ze altijd zingen. Dus ze zingen, Mary Cat, Sir Connie, would you like a cup of tea? Oh no, said Mary Cat, you'll poison me. Mary Cat, said Connie, would you like to go to sleep? Down in a boneyard, 10 feet deep.
Ja,
het is altijd fijn als de buurtkinderen een liedje over je hebben. Maar inderdaad, alles wijst er natuurlijk de hele tijd op dat zij het slachtoffer is. Dat, gewoon braaf haar...
Ik heb eerlijk gezegd, pas nu we het erover hebben, dat ik denk, oh ja, die Mary Cat, dat is eigenlijk een heel eng wezentje dus.
Ja.
Ja,
zij is de
ik ben
demon.
Er toch wel met haar meegegaan. Maar ik dacht, ze uit alle macht probeert ze de tijd stil te zetten. Ze wil gewoon met haar zus alleen zijn.
Ja.
Ik heb het heel letterlijk opgevat. En dat ik ook wel dacht, het is ook nog wel weer moedig. En wat ontzettend volhardend en creatief. Om te bedenken hoe ik dat huis kan beschermen tegen gluurders. En hoe ze de zus ook gewoon duidelijk, vanzelfsprekend met zich meekrijgt. Niet eens in de macht heeft, maar die staat gewoon aan haar kant. Dus moet het wel ook een lief kind zijn.
Ja, nee, maar dat is vrij overtuigend. Ja. Het duurt echt, als ik het nu nog een keer zou gaan lezen, zou ik het heel anders lezen, denk ik.
Ook. Ja. Maar dat leven van Shirley Jackson, dat is wel echt ongelooflijk hoor. Ik bedoel, ik heb wel zin om die biografie echt te gaan lezen. En in de film Shirley zie je het ook wel, wat een zieke, zieke relatie zij heeft met haar man.
Ja, dat zie jij echt als de vloek van haar bestaan, dat huwelijk.
Ja, ja, nou ja. Het begint natuurlijk gewoon al bij de vloek van die moeder. Dat is eigenlijk nog gruwelijker misschien. Maar dat ze wel altijd heeft gedacht van, ik moet ontkomen aan mijn ouderlijk huis. En dan kom je bij zo'n man en dan pik je dus heel veel. En ze was heel bang voor alles. En dat blijkt ook uit die verhalen. Het gaat altijd om de angst voor de burgerij, voor de anderen. En tegelijkertijd was haar angst niet groot genoeg om weg te gaan. Want weggaan zou nog enger zijn.
Want dan zou ze alleen zijn.
Zou ze alleen zijn en waar? En moet je de wereld in? En eigenlijk was het ook iemand die gewoon de huis bijna niet meer uitkwam. Dus het was niet alleen dat ze dronk, maar ze slikte ook gewoon pijnstillers en allemaal dingen.
Het is ook weer heel erg een parallel met de roman. Want zij wordt op een gegeven moment door behulpzame buren op de deur gebonkt van, kom nou gewoon met ons mee. Mm-hmm. Maar al is het huis afgefikt en al is Uncle Julian de pijp uit, al is er niks meer voor ze.
Ik blijf zitten waar ik zit.
Ze moeten blijven zitten waar ze zitten. Ze houden elkaar ook eigenlijk in de houtgreep daardoor.
Maar dat is natuurlijk ook misschien heel logisch met die moeder in gedachten. Ik bedoel, als zeg maar zo'n primaire, basale band die je hebt met je moeder, de persoon van die onvoorwaardelijk van je zou moeten houden, zoveel dominantie en domineerdrift en
zo'n slecht masochisme,
zo'n slecht, dan ga je dat ook in je partner opzoeken. Ik bedoel, ik snap wel helemaal dat dit gewoon de vloek van haar leven was op een bepaalde manier.
Ja, maar ja, dus ook de brandstof voor daar schrijven.
Ik vind het wel interessant dat we hadden het net over of het wel of niet dan gothic is. Ik zie dan altijd meteen een huis voor me. Mm-hmm. Zoals jij hebt beschreven helemaal in het begin van de podcast. Waarom is dat nou een gothic ding? Om echt zo'n huis te hebben?
Maar dat is wel een van de kenmerken van gothic. Hè? Dat het zich in een huis afspeelt.
Ja, maar leg eens uit waarom dat is. Ik ken het genre gewoon niet zo goed.
Misschien moet de geest altijd ergens wonen.
Nou ja, dat is denk ik het idee. Een spookhuis. En ik denk in elk horrorverhaal, of het nou Poltergeist is of... een van de ultieme films sinds dan laatst van opnieuw te kijken is natuurlijk The Exorcist. Ik bedoel, het is wel heel vaak het idee dat het zich op één plek afspeelt. Dat er één plek is waar het kwaad zich huis houdt.
Ja.
En je hebt natuurlijk heel vaak het cliché dat dan zo'n huis gebouwd is op een oude begraafplaats van Indiaan of zo. Maar ik bedoel, het schijnsel. Dat is altijd. Maar het idee is wel dat het kwaad zich op één plek manifesteert. En dat het zo kan gebeuren dat jij als goede, brave borst het domein van het kwaad betreedt.
Maar waarom
en dat je dan weerloos bent.
Is het, want hier wordt wel heel duidelijk gemaakt dat ook in het huis waar zij wonen, dat er van die lage huisraad zijn van allemaal eerdere Blackwood bruiden. Nee,
dat is altijd ook het cliché. Dat het de kwaad... Het kwaad stapelt zich op door de generaties heen. En het is ook heel vaak in gothic horror, volgens mij. Daarom speelt het zich ook heel vaak in het zuiden van Amerika af. Waar je natuurlijk altijd het cliché hebt van die oude familiehuizen die langzaam uit elkaar vallen. Die ooit in de 19e eeuw floreerden. En in de 20e eeuw middels gewoon houtje touwtje aan elkaar vasthangen. En langzaam uit elkaar vallen.
Oh ja.
Dat het een soort van kwaad is dat van generatie op generatie is doorgegeven.
Is dat ook wel het engste? Dat het gewoon onuitroeibaar is?
Ja.
Dat het gewoon doorettert?
Ja.
En dat ze dus daarom ook eigenlijk per definitie altijd in van die grote, welvarende, of tenminste, dat het oude rijke families dan...
Nou, maar kijk, ik bedoel, als je dan dat gothic... Hè, dan heb je het heel vaak, zeker in de Amerikaanse traditie... heb je het heel vaak over zuidelijke families. Nou, het zuiden van Amerika heeft gewoon een oerkwaad in zich. Namelijk slavernij. Dus het zijn heel vaak van die slavernijfamilies. Dus er zit een soort... Ik bedoel, ik heb het idee dat in die fascinatie van Amerikaanse horrorschrijvers... dat een soort iets is, een soort van...
De zonde.
Een oerzonde... die doorettert door de generaties heen. En dat kwaadaardige van de slaveneigenaren... de mensen die zwarte Amerikanen genadeloos uitbuiten... een paar honderd jaar lang... dat van generatie op generatie zich gemorfd heeft... en verkankerd heeft en veretterd heeft... totdat het een soort van bovennatuurlijke vloek is geworden.
Maar dit speelt zich af in Vermont.
Ja, dit speelt zich niet af.
Okay,
Ik bedoel, heel veel andere gothic fiction in Amerika is juist het nadrukkelijk het zuiden van Amerika.
Ik zit nu ook te denken, misschien is het ook wel, is het gewoon des te beangstigender, omdat iets wat eruit ziet als iets heel rijks en luxe en moois, dat juist het kwaad blijkt te bergen.
Ja.
Dus dat die tegenstelling, het kasteel. Dat er geen ridders zitten, maar gewoon slechte mensen.
Ja.
Ja, maar het kwaad kom je niet tegen in een lekker zomers landschap of zo. Of in een lekker beekje in het bos. Nee,
Je
moet altijd een soort van...
Kwaad kan overal.
Het kwaad kan overal, maar wat vertel je me nou?
Ja. Zij heeft het altijd wel ook over dat schuldgevoel dat in een object zou kunnen zitten. Want op een gegeven moment... gaat ze op zoek naar een talisman om Charles te weren uit het huis. En hij zit daar dan al een paar dagen met haar tussen de spullen van haar vader. En dan gaat ze op zoek naar iets in die la. En dan zegt ze... Something from this drawer might be extraordinarily powerful... since it would carry the guilt of Charles. Dus het gaat ook over van... dat al die menselijke gevoelens zitten dan in die spullen... op een of andere manier.
Nou ja, ja ik moet denken aan Armando is het toch... met de term schuldig landschap. Dus Armando had het na de Tweede Wereldoorlog over schuldig landschap. En bedoelde hij eigenlijk de plekken waar... Joden verzameld en vernietigd werden en vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog.
Daarom hebben we die ene tramlijn niet meer in Amsterdam.
Daarom hebben we inderdaad de tramlijn. Welke tramlijn is het? 5? Nee, niet.
Nee, die hebben we nog.
Die hebben we wel.
Ja, die hebben we nu niet meer, maar die hadden we wel.
Dat is inderdaad zo'n heel mooi idee dat er één tramlijn is opgeheven omdat die gebruikt werd om Joden te deporteren.
Ja, 5 gaat gewoon naar Amstelveen Stadshart.
Ja, ik zat een stem. Ja, ik bedoel, het is het liedje van Ostropossie. Ik zal hem niet nadoen. Het begint met: ik zat een tram 5. En dan moet je iets bedenken dat op 5 ruimt.
degelijk weer op mijn
ja, nee. En ik bedoel, je hebt dat schuldig landschap, dat is een plek. Maar je hebt misschien ook een soort van schuldig bouwwerk. Gewoon zo'n plek waar het kwaad zich heeft afgespeeld. En dus daar blijft hangen.
Maar eigenlijk insinueer je nu dat dan de vader van Constance en Mariquette... of in ieder geval hun familie, iets op hun geweten zouden...
Eigenlijk verwacht ik dat ik de hele tijd... Ik bedoel, ze heette ook Blackwood. Ik bedoel, alleen al die naam Blackwood, dat klinkt... klinkt heel sinister.
En hun afkeer van de mensen uit het dorp. Het is niet alleen zo dat de mensen uit het dorp een hekel aan ze hebben... omdat die moorden daar zich hebben afgespeeld. Het is al eerder zo dat de vader van Mariquette een hek om het hele landgoed heeft gezet.
Dat is waar.
Want hij wilde voorkomen dat de dorpelingen over zijn landgoed zouden lopen. Ja. Maar is dat dan alleen een kwestie van... wij zijn rijk en zij zijn arm en ze moeten niet in de buurt komen? Of is er iets duisterders gebeurd? Ja.
Ik ben nu op die passage gestuurd, waardoor ik opeens dacht... oh, ze is misschien gewoon dood. Zal ik dat even voorlezen?
Ja.
Ja.
Oom Julian, dus die is al een brand geweest. En oom Julian heeft een hartaanval gehad. En nou, we zitten dus in het hoofd van Mariquette. En dan zegt ze... oom Julian had geloofd dat ik dood was. En nu was hij zelf dood. Buig je hoofd voor onze geliefde Mary Catherine, dacht ik. Anders ga je eraan. En dan zegt ze iets verder. Misschien waren alle dorpelingen inmiddels dood. Misschien was het dorp in werkelijkheid, dat zei jij net al, Charlotte, één groot ganzenbord met keurig omlijnde vakjes. En was ik op het vakje gekomen waarop stond brand, keer terug naar af. En bevond ik me nu op een van de laatste vakjes en hoefde ik nog maar één keer te gooien om binnen te komen. Ja, het is wel echt een boek om nog een keer te lezen, denk ik nu inderdaad.
Het is heel gedetailleerd.
Ja.
Ik moet nu eventjes heel random hoor aan zo'n filmpje zien dat ik wel vaak op de social zie. Dat is gewoon zoiets dat mensen doen, ja, omdat ze gewoon vreselijk zijn.
Wat komt er nu in godsnaam?
Dat is een soort van grap die mensen met hun kinderen uithalen. Dan gaan ze dus met een kring om een kind heen en doen ze zeggen, oh, we doen een tafelkleed om je heen. En dan trekken ze het tafelkleed weg en doen ze een soort van alsof ze een toverspreuk doen. En dan trekken ze het tafelkleed af en dan gaan die ouders schrikken allemaal zo van... hè, hij is weg, waar is hij? Het kind is weg. En dat kind raakt dan helemaal in paniek.
Is dat iets?
God, ja, dat doen mensen.
Heel
dat kind
vreed.
Raakt dan helemaal in paniek. En iedereen, al die volwassenen doen dan mee van... hè, wat is er gebeurd? Wat is er aan dat kind? Hier ben ik, papa, mama. Nee. Ik bedoel, dat is zo...
Ik had het liever gehad dat je me dit niet vertelde, Joost.
Oké, nou ja, ik bedoel, jij hoeft het niet te doen met je kinderen. Maar
die zijn immers ook ruimschoots volwassen.
Ja, ik denk niet dat Greta en Joost niet meer echt erin trappen. Maar het is wel zo'n...
dat je dit wil doen.
Het is wel een soort van oerangst als kind. Een soort van dat de wereld jou niet meer kan zien. En dat jij de wereld wel kan zien. Of het idee hebt, nou, ik weet jij over je ouders vertelde. Dat je bang bent. Het is zo'n oerangst die bij haar er ook... in zit op een bepaalde manier. Dat jij op een bepaalde manier niet meer... jij in de wereld niet meer op één niveau zitten.
Mm-hmm. Ja. 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 Dat gebeurt dus een paar keer. Omdat zowel Julian als Charles... die praten in de derde persoon over Mariquette... waar ze bij is. Ja. Omdat ze natuurlijk een beetje... hè, er wat met haar aan de hand is.
Ja. Ja.
Daarom praat ze in de derde persoon over haar. Maar zij...
We praten ook heel vaak over Charlotte en Mark. Ja, Charlotte.
Het klinkt alsof je een grapje maakt, maar het is echt niet zo. Maar zij krijgt daardoor ook steeds het gevoel dat ze net een beetje verwijderd is van de rest van de familie. Zij zegt ook steeds van, ik woon op de maan, weet je wel? Ik leef op de maan.
Ja.
Nou goed, er is nog heel veel over te zeggen.
Ja. Ik ben echt oprecht, ik was echt verbaasd om te lezen dat Shirley Jackson dus 4 kinderen heeft gehad. En ik ben echt benieuwd wat er met die 4 kinderen is gebeurd.
Dat is eigenlijk wel een goede vraag.
Ja.
Nou, vooral omdat we...
Ze zijn allemaal verdwenen.
Nou ja, vooral omdat wij hebben natuurlijk een tijdje geleden die aflevering opgenomen over Claire Dederer.
Mm-hmm.
Waarin zij... de succesvolle schrijfster neerzet als iemand die niet tegelijkertijd een succesvolle moeder kan zijn.
Ja, nou, er is ook, volgens mij is dat die tweede biografie die wel een soort van feministische interpretatie geeft van haar werk. En dan zegt Zoe Heller in de New Yorker dat dat eigenlijk jammer is. Dat ze daarmee Shirley Jackson de complexiteit van haar tekort doet. Omdat er gewoon een totaal universeel menselijk iets en een grotere angst in haar werk zit. Dan dat je alleen maar kunt zeggen het is de frictie tussen de vrouwelijke rol als moeder en dan toch schrijver willen zijn.
Want hadden dit ook twee jongetjes kunnen zijn?
Nee. Sorry, dat hele heksending. Het is een inherent vrouwelijk verhaal.
Ja, maar ik ben het wel met Mar eens. Ja. Het is niet per se... Het is te makkelijk om het als feministe weg te zetten. Ja, als het idee van, oh, het zijn twee meisjes.
Het is niet vrouwelijk ongemak.
De mannen dringen zich op. Nee, maar
die domesticity, ja. Die eeuwige taak, ja. Die zit er heel erg in.
Ja, en die had zij dus in haar eigen leven ook. Omdat wat jij aan het begin vertelde, Joost. Ze had ook dat gekke dat ze voor die bladen ging schrijven als Good Housekeeping. En nog zo'n soort blad. Weet je, alsof van die tralala vrouwelijke verhalen vol recepten. En
jullie schrijven toch allebei voor, wat is dat, Libelle en Linda? En
weet
zo?
Je, dat is gewoon een heel ander...
andere
laten we een cijfer geven.
Echt waar?
Ja.
Oké. Okay.
Ik vind het tijd. Het is tijd.
Jij had iets meer bedenkingen, toch?
Nou, ik had geen bedenkingen, maar ik had gewoon... Het was het eerste boek van Shirley Jackson... wat ik las. Ik was er al een paar keer in begonnen ook. En nu, ik was heel blij dat ik nu voor deze gelegenheid ook gewoon het helemaal ging lezen. Ik vond het heel, met het stomste woord ever te zeggen, apart. En het nam voor mij in betekenis toe toen ik erover ging lezen. En ik vind het best wel lastig dus om een cijfer te geven. Een 8.
En jij hebt het
een 8, terwijl je het niet zo goed vond.
Nou, nee, het is geen sprake van goed.
Dit is van Charlottiaanse becijfering. Ja. Ik vond het niet zo goed.
Nee, maar dat is dus niet iets van wel of niet goed. Het is niet in termen van goed.
Nee, weet ik wel.
Het is interessant.
Want je vindt gewoon het fenomeen Shirley Jackson... vind je gewoon iets interessanter dan... We Have Always Lived in the Castle.
Ja, als boek op zich... heeft het mij niet echt helemaal... vermaakt of geboeid.
En jij
vond het te vreemd.
Ik zeg het voor de duidelijkheid er even bij.
Voel me wel heel stom dat ik dat zeg.
Staan. We hebben altijd in het kasteel gewoond. Vertaald door Rob van Moppes.
Leuke
Rob
naam.
Van Moppes.
En uitgeleid op een hele leuke manier door Ninja Weijers.
Ninja Weijers, die kennen we.
Ja.
Oh, wat leuk.
En het valt mij op dat Ninja die zegt in haar uitleg van... ik had eigenlijk dit boek voor mezelf willen houden. Ik heb een recensie gelezen in The Guardian. Die recensent zegt dat ook van... ik wil het eigenlijk voor mezelf houden, maar het is zo... Toen dacht ik, wat opmerkelijk dat dit boek zo'n hartstocht oproept. Die voel ik dus echt helemaal niet.
Oké. Okay. Ik had verwacht dat dit jou enorm zou raken, eigenlijk.
Ja, ik eigenlijk ook.
O jee.
Nou, omdat het heel erg gaat over... ik vond het dus wel een heel vrouwelijk boek. En ik vond het wel heel erg gaan over de kwestie... of je... een volwaardig bestaan kunt hebben als vrouw.
Mm-hmm.
Dat is ook een vraag die jou in de literatuur interesseert. Mm-hmm. Maar misschien is het gewoon al dat magisch realisme. Ik weet nooit wat dat precies is. Maar gewoon die pratende kat en zo, dat je daar niet goed tegen kon.
Ja, vind ik moeilijk.
Ja, dat had ik altijd. Dat had ik een beetje bij die belangrijke Japanner die wij hebben gelezen.
Murakami?
Ja.
Karamuki.
Ja, ik heel stom. Nu denk ik toch de hele tijd, ik had het misschien beter. Ik heb niet genoeg aandacht aan besteed. Of zo.
Nee, jij bent de autoriteit hier. Ja, maar anders nodig het niet zijn.
Het is zo, als je het maar goed genoeg bestudeert, dat je dan een 10 hoeft te geven. Ik bedoel, het gaat gewoon... Ik vind altijd... als je een boek meerdere keren hoeft te lezen om te begrijpen, dat vind ik toch altijd iets flauws hebben of zo.
Life's too short.
Ik heb het toen gelezen omdat ik volgens mij eerst die film gezien heb. Shirley. En Elizabeth Moss speelde Shirley Jackson. En over het algemeen is het een goed teken als in een film Elizabeth Moss speelt. Want dat is een hele goede actrice. Ik vond het echt een fascinerende film.
Ja.
Ook heel mooi gemaakt. Het zat me bij, ik weet niet of je dat nog weet, de hele tijd van die zachtgekookte eieren. De hele tijd werd er eten in beeld gebracht. En drinken. En het vergankelijke van alles.
Hier gaat het ook de hele tijd over soft buttery eggs.
Ja. Ja.
Ik zie vooral nog voor me hoe Elizabeth Moss, Shirley Jackson... haar blouse in haar rok probeert gepropt te houden. Dat ziet er zo ongelukkig uit.
Niet meer.
En dus ik zag eerst die film. Toen dacht ik, nou, laat ik maar eens iets van Shirley Jackson gelezen. En ik heb dat nooit echt willen doen. Een vriendin van me had me een keer Haunting of Hill House gegeven. En dat heb ik een heel lang gewoon op mijn bureau laten liggen. Omdat ik eigenlijk dacht, ik hou niet zo van horror. En toen las ik dit en ik was er helemaal weg van. Ik vond het echt geweldig. En het had met een paar dingen te maken. Allereerst dat je helemaal wordt meegenomen in de wereld van Mary Cat. Dat je haar magische manier van denken steeds geloofwaardiger begon te vinden. Dat je helemaal wordt meegenomen in haar liefde voor haar zus. En je ziet wel dat er allemaal kwaadaardige dingen aan de gang gaan. En je ziet wel dat ze de wereld probeert te beïnvloeden op goede en slechte manieren. Maar alsnog, die warmte van die twee zussen blijft gewoon overeind staan. En dan dat allemaal op 150 pagina's. Weet je wel, dat is echt een klein overzichtelijk boek. Terwijl het een drama is dat gewoon een heel leven omvat. Ja, ik vond het echt geweldig.
Cijfer.
Heeft een 9,5.
Weet je.
Ja, helemaal mee eens. Wat we nog niet hebben genoemd, is dat het ook gewoon heel geestig is bij Vlagen. Zeker
ja.
Dat
ja, ja, zeker. Ja,
narre
ja.
Figuur van Uncle Julian heb ik echt, echt hardop om moeten lachen. Hij heeft echt van die one-liners dat je denkt van dit past niet, dit hoort niet thuis in een gothic boek. Maar het is gewoon super grappig. Oh ja, ik had nog een vraag die ik jou wilde stellen, Marja. Sorry, en daarna geef ik een cijfer.
Ja.
Jij hebt de vertaling gelezen.
Ja. Oh ja.
Wat er ongeveer 1000 keer in voorkomt, is dat Mary Cat zegt, I was chilled. Dat ze ergens van schrikt en dat ze zegt, I was chilled.
Okay.
Vraag me af hoe dat in het Nederlands...
Is niet iets opgevallen.
Okay. Een chilled classic, of niet?
Nee, deze keer hoeft
het. Eerst een chilled classic.
I was chilled.
Gewoon take 10, chilled classic erbij pakken.
Oké, nou die hebben
ik
we...
Ik weet het niet meteen. Ik ga nog wel even, want ik ben nu ook wel geïntrigeerd. Ik ga zoeken en dan...
Ga je het mailen.
Ja. Ja, die hebben we dan nog te goed.
Ja.
Okay. Dus geef ik dan een cijfer. Ik hou wel van deze sfeer. Ik vind het superleuk als er griezelige dingen gebeuren in een boek. Ik hou niet vaak van pratende dieren. Dus dat was echt zo de enige turn-off. Maar dat komt er maar heel kort in voor. Maar ik vond het super slim. Ik vond dat ze een horrorscène heeft weten te maken van gewoon een vriendelijk bezoek van een buurvrouw. Waarbij je de spanning voelt van dat zij weten dat die meid bekend staat om het vergiftigen van mensen. En dat ze dus het taartje niet willen eten dat ze aangeboden krijgen. En dat dat allemaal zo blijft aan het dreigen is, terwijl er eigenlijk niks gebeurt. Heel erg slim gedaan. Heel erg goed. En ik moest heel erg lachen. En ik voelde allemaal dingen ook voor Constance. Heel tragisch personage.
Ja.
Zeker op een heel mooi emotioneel moment dat Charles voor de laatste keer naar het huis komt en op die deur staat te bonken.
Ja, dat is heel
en
mooi.
En dat Mary Cat denkt, ik moet de controle over mijn oudere zus weten te behouden. Nog een paar seconden, want dan
en
gaat
moet
Charles
nu
weg.
Ja.
Want hij moet, als hij nu niet in de taxi stapt, dan gaat ze overstag. Ja. Wow. En dat inderdaad
dat
allemaal in 150 pagina's. Ja. Dus ik geef het ook een 9,5. En dan komen we gemiddeld op een... want jij gaf een 8, toch?
Ja.
Een 9.
Nou.
Heel mooi.
Pompiedom.
Nou jongens...
Ding, ding, ding.
Nou is het kerst.
Nu gaan we weer verder met kerst.
Nu moeten jullie allemaal kerst gaan vieren met jullie ouders. Probeer ze niet om te leggen met arsenicum.
Ja, dat is wel echt een goed moment om tijdens...
Het kerstdiner, kun je ze allemaal tegelijk.
Bij ons staat gewoon de gourmet op tafel. Dus als ik gewoon in een van de cafés zou, zo gewoon arsenicum doe.
Ga je gourmetten?
We gaan altijd, nee, op kerstavond gaan we altijd gourmetten bij mijn moeder. Dat doen we echt al 100 jaar.
Oh, maar vandaag is 25 december.
Oh ja, dus nee, inderdaad. Vandaag is 25 december.
Dus dan lig jij nog uit de buik van de café-sauzen.
Ja, ja.
Nou. Oké. Okay. Nou jongens, een hele
jij
fijne kerst.
Dat wat jij aan het doen bent.
Ja, ik ben gewoon bij mijn
ouders. Oh, je ouder. Ja, in ja. Het huis van je ouders.
In het huis van mijn ouders. Ik heb nog niet echt een eigen huis. maar ik wens jullie hele fijne feestdagen. Joost en Marja.
Ook jullie.
Ook Merel en Ellen.
Ja, jullie ook.
En de luisteraars. En al onze lieve sponsors.
Ja, ongelooflijk.
Die vast een heleboel geld verdienen deze feestdagen. Nou jongens, en dan zijn we er morgen weer.
Morgen
met
weer.
Onze eindejaarsspecial over Anna Karenina. Dus jullie hebben vandaag nog even, als het allemaal te bar en boos wordt...
Is het nou Anna Karenina of Anna Karenina?
Ga jij er nog maar even over nadenken.
Okay.
En intussen hebben jullie nog tot morgen om het boek uit te lezen. Als je even weg wil bij de familie. Dan kan dat nog. Ik weet dat we trouwens hadden gezegd dat dat de eerste aflevering zou zijn. Maar we moesten gewoon, omdat we in zo'n griezelige bui waren, eerst even Shirley Jackson doen. Dus jullie hebben Anna Karenina nog te goed. En dan zien we jullie morgen terug. Tot dan.
Doeg.
Doeg.